Mijn vrouw Henny heeft gevraagd om jullie allemaal heel hartelijk te groeten. Dat hoort niet bij de preek, maar ik wil het wel kwijt. Ze is altijd trouw een metgezel om mee te gaan. Ik kan eigenlijk niet omschrijven hoe trouw ze is in het bijwonen van samenkomsten. Elke dag gaat ze mee en het is nooit te veel. En ze gaat niet, dat zegt ze zelf, dat niet mijn woorden, maar ze geniet ook van de dingen die aan de orde zijn. Heupoperatie op zich goed gegaan, daarna een kleine terugval, daarna ging het weer goed, daarna weer een kleine terugval. Ze loopt op drie krukken, die ene ben ik, en die twee heeft ze onder haar armen, zo nu en dan. En ze strompelt wat door het huis, het gaat wel de goede kant op, met therapie natuurlijk, zo gaat dat, zal wel even duren. Maar ze is blij en welgezind. Maar ze zei echt groetsen van mij heel hartelijk. Bedankt voor jullie gebed. Bedankt voor jullie meeleven. Nu het onderwerp. Dat gaat over Melchizedek. Ik heb dat vroeger als jongetje heel vaak gehoord. Naar de ordening van Melchizedek. En ik snapte daar geen biet van. Over wie hadden ze het? Waar ging het over? Wat is dat dan? Nou, zo bleef het een beetje doormodderen. Melchizedek is een bijzondere man uit het Oude Testament. Daar wil ik eigenlijk als eerste toch gaan lezen. Wouter citeerde dat al even, ook in zijn gebed, maar ook in zijn welkomstwoord, Genesis 14. Genesis 14, daar kom je die naam voor het eerst tegen. Abraham en Lot zijn uit elkaar gegaan, ze hadden een beetje moeite met elkaar, althans de herders van Lot en de herders van Abraham. Lot koos voor de omgeving van Sodom en Gomorra destijds en Abraham bleef alleen achter. En dan hoort hij dat Lot gevangen is gezet, dat er een aantal bandieten zijn gekomen om het hele spul daar van Sodom en Gomorra mee te nemen, inclusief alle vee, inclusief mensen. En ja, dan krijgt hij daar een boodschap van. En je zou zeggen, Lot, dat heb je nou van je verkeerde keuze. Dus ik blijf zitten waar ik zit en ik verroer me zo weinig mogelijk. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een veldtocht beraamd met een aantal mensen om Lot en alle andere mensen weer terug te winnen, terug te krijgen. En dat is ook gelukt. En op het moment dat de koning van Sodom Abraham wil bedanken voor, ja, het is toch wel geweldig wat je van ons gedaan hebt, voor onze mensen en zo. Dus een soort, nou ja, je zou vandaag zeggen, ze rammelen gelijk met een hele bos met lintjes. Abraham, koning van Sodom, ik wil niks van je. Ik wil geen schoenriem, geen veter van de buit. En op dat moment komt iemand toneel binnen stappen. Dit is de achtergrond. En dat leest u in vers 18 van Genesis 14. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende Abraham en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gelooft zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Tot zover. De naam Melchizedek staat in de Bijbel, hoor. Maar als u een woordenboekje hebt, een Bijbels woordenboekje, dan vindt u het onmiddellijk. Maar het staat ook in de Bijbel. Is naar de betekenis van zijn naam koning van de gerechtigheid. Melchi is koning. Dat woord Melchi kom je heel vaak tegen. Melchi Adoni, nou ja, Melchi koning. Zedek van gerechtigheid. Dat is de naam, de betekenis van zijn naam. Bovendien was hij koning van Salem. En Salem is eigenlijk het oorspronkelijke gehucht waar, of dorp, waar later Jeruzalem, Jeruzalem, uit is ontstaan. Dus hij woonde daar en hij was daar ook burgemeester. De mensen waren heel vlug koning in die tijd, maar het gaat om het punt dat hij die positie had. Maar hij was bovendien priester van God de Allerhoogste. Dat is dus allemaal in de tijd van Abraham. Toen was het volk nog niet terug uit Egypte, die moesten allemaal nog komen. Zelfs de toezeggingen aan Abraham moesten ook nog komen. Al die beloften die aan Abraham gedaan zijn, moesten nog komen, maar dit speelt zich al af voordien. Nu is het boek Genesis een soort ouverture, een openingsboek op de hele Bijbel. Alle heilsfeiten die u in de Bijbel tegenkomt, zult u in het boek Genesis terug kunnen vinden in een beknopte vorm in iemand. Het begint in het boek Genesis met de wording, schepping. In het begin schiep God, Genesis 1:1, tot en met de regering van de gezalfde van de Heere, Jozef. Dus het hele spectrum van het begin tot en met de regering, in dit geval van Jozef, dat hele spectrum is in één boek vervat. Dat is heel apart. Maar dat betekent ook dat je in het boek Genesis alle headlines, alle hoofdlijnen van Gods waarheden zult ontdekken. Dat is best een opgave. Nou, misschien heb je in de vakantiemaanden genoeg tijd om daarover te piekeren. Ik kan het je aanraden, want het is heel boeiend. Je kunt makkelijk praten als je het zelf mooi vindt, maar dat is ook zo. Maar ook dit is een van die headlines, een van die hoofdlijnen. Wat staat hier nu? En hoe die man daar terechtgekomen is, de brief aan de Hebreeën, waar al even naar verwezen is, daar ga ik straks iets uit lezen nog wel, zegt zonder begin van dagen die man, zonder einde van leven, de zoon van God gelijkend. Merk toch op hoe groot deze is. Dat zelfs Abraham, waar iedere Jood eigenlijk van zei, nou dat is onze stamvader, dat is het. Zelfs Abraham gaf aan deze man 10% van alles wat hij had. En waarschijnlijk was Abraham buitengewoon rijk. Hoe dan ook, dat is een hele bijzondere figuur. Die op dat moment, op dat toneel van, ja, ze zijn net terug uit de gevangenschap van die bandieten, van die rovers. En dan gebeurt dit. Melchizedek, koning van de gerechtigheid, koning van Salem, anders, koning van de vrede, shalom, Salem, shalom, koning van de vrede, en bovendien priester van God de Allerhoogste. Dat is wat er aan, in één zin eigenlijk aan jou getoond wordt, en ook aan mij gelukkig. En hij bracht brood en wijn voor. Dat is de instelling van het avondmaal, heb ik wel eens geroepen. Maar je kunt zeggen, ja, dat kan niet, want dat heeft de Heer Jezus gedaan in die bovenzaal, toen hij vlak voor de Gethsemane stond. Dat is ook zo. En toch, alle hoofdlijnen zijn al verpakt in dit eerste boek. In een voorwoord van een boek, door de schrijver zelf geschreven, vindt u de totale lijn van het hele gebeuren. Nu nog, een goed voorwoord laat zien wat zich in dat boek allemaal aan het ontwikkelen is. En daar heb u nu ook met Genesis. Hier al vindt u iets bijzonders, dat de priester van de Allerhoogste God brood en wijn voortbrengt. En daar, misschien klinkt het een beetje te cru, daar avondmaal viert met Abraham. Terwijl al die andere mensen eromheen staan. Een oud lied zegt dat we het avondmaal kunnen vieren in het aanschijn van de vijand. We bedoelen eigenlijk de hemelse gewesten, de boosheden in de hemelse machten. Die zitten allemaal te loeren. Wat doen ze daar nu? Wat is dat dan? En hoe gaat dat dan? En die tegenstander die wil, als het kan, je zo gauw mogelijk vertellen van, nou, dat hoeft niet elke week hoor, dat kan ook wel één keer in het jaar, of dat kan ook wel nog korter, of één keer in, veel meer. Er wordt van alles aangesleuteld. Dit gebeurt hier. En wat blijkt nu, dat er in de oude tijd, in Gods gedachten, in Gods heilsplan, en daarom wordt het ons meegedeeld. Ik geloof stellig dat die man geleefd heeft, hoor. Het is niet een soort fictieve figuur die er wel genoemd wordt, maar die er eigenlijk nooit geweest is. Alsof het een soort gezicht zou zijn. Dat geloof ik niet. Dit is echt iemand geweest. Maar God laat al zien dat er een priester is die ook koning is. Dat was helemaal nieuw. In de heidenwereld zelfs al onbekend. Want daar was de koning bijna altijd God zelf. Hè? Zo werd hij vereerd. En een beetje leider van Egypte of van Assyrië of van Babel. Dat waren goden. Die waren God zelf. Maar die hadden een hele club met priesters om zich heen. Om offeranden te doen. Om de hulde en de wier ook richting de koning te brengen. Maar hier is een koning-priester. De allereerste keer dat dit voorkomt is hier. En altijd wat het eerste genoemd wordt in de schrift heeft een bijzondere lading. Een bijzondere betekenis, zodat je de bedoeling kunt begrijpen. Nou, hier heb je het. Dit is een sleutel. En die sleutel die mag je hanteren. In het algemeen gezegd hebben ook latere koningen in Israël wel eens geprobeerd om ook priester te zijn. En het ging altijd mis. Ik zal u een paar noemen. Jerobeam, er was ooit een koning Salomo. Die heeft het prachtig gedaan, maar aan het einde van zijn leven ging er wat mis. En toen is het rijk in tweeën gescheurd. Rehabeam, twee stammen. Jerobeam, 10 stammen. En Jerobeam, die wou Jeruzalem natuurlijk negeren. Ik snap het wel, dat had hij belang bij. Dat volk moet niet teruggaan naar Jeruzalem. Dan ben ik ze kwijt. Dan ben ik mijn invloed kwijt. Dus hij ging zelf iets creëren. In Bethel een offerdienst. En in Dan, helemaal in het noorden, een offerdienst. En hij ging zelf op het altaar staan. En dat liep niet goed af. Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Dat was dus, hij was koning, dat was helder, maar hij wilde ook priester zijn. Hij wilde uit alle lagen van de bevolking priesters aanstellen, deed hij ook. Een vrome koning, Uzzia, in het tweestammenrijk, dus het stukje van Juda. Juda bestond uit twee stammen, een vrome koning op zich, was aan het eind toch zover dat hij zelf het offer wilde gaan brengen en dat hij het heiligdom wilde binnengaan met reukwerk. Hij wilde ook priester zijn. En hij was melaats tot de dag van zijn dood. Ook daar ziet u het. En iedere keer als een koning naast zijn koningschap priesterlijke taken gaat doen, dan gaat het niet goed. En het misschien wel het meest frappante voorbeeld is Saul. Weet je, er moet een koning komen. Dat was de eerste koning in Israël. En hij was een kop groter dan wie dan ook. En Samuel krijgt de opdracht om die ene Saul dan maar te zalven. Maar wat is nu de ondergang van Saul geweest, waardoor David kwam? Dat is omdat hij koning, de koning was hij, maar omdat hij ging offeren. Hij ging priesterdienst doen. En de Heer had gezegd, nee, dat is niet voor jou. Dat maakt het een beetje moeilijk en ook het een beetje zwaar van, ja maar, wie dan wel? Wie durft dan nog een vinger uit te steken? Als je op deze wijze op je vingers getikt wordt, als je een stapje te ver links of rechts gaat, wie durft dan nog iets? Ik begrijp dat. Het boek Genesis sluit af en het boek Exodus begint. Dat is het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Genesis is uiteraard het eerste Bijbelboek. Amen. Maar het verhaal begint eigenlijk pas echt. En het volk zat in Egypte gevangen. Ze konden geen kant uit. Ze moesten slavendienst doen. Ze hebben alleen maar gejammerd. Het is niks. Dus dat overzicht van Genesis is weg. En dan begint ineens de harde werkelijkheid van hoe zitten de mensen vast in hun slavendienst. En ik denk elke kerk, dat heeft niks met een bepaalde groep te maken. Elke kerk heeft altijd geleerd dat zoals Israël, het volk van God, zo moet ik het eigenlijk zeggen, uit het slavenhuis, uit het diensthuis, uit die slavenprut getrokken is. Zo moet elke gelovige eigenlijk uit de prut, uit, u was zonder slaven, als u de zonde hebt, en die, dan bent u een slaaf van de zonde. Al die slavernijtoestanden die Israël meemaakte daar in Egypte, is een beeld van waar wij zaten en waar we eigenlijk op eigen kracht nooit en nooit uit kunnen komen. Dat kan alleen de Heere doen. En dat heeft hij ook gedaan. Zo begint dus Exodus. En dan ziet u ineens dat er een man wordt geroepen om dat volk uit Egypte te halen. Dat is Mozes, uit het water geroepen, betekent zijn naam. Dat komt van het biezenmandje. Ik vind dat zo'n prachtig verhaal. Daar kan ik wel bejanken. Ik vond het vroeger al mooi, omdat het zo mooi... Het is ook een verhaal voor kindertjes, dat je dan een babytje hebt en je mag het niet houden. Je moet het gaan verdrinken als pa en ma. En dan hebben ze daar de moed. Een levitisch stel, een levitisch stel, een levitisch stel. Probeert. Ze hebben nog de moed om te zeggen, ja, wat moeten we dan doen? Ze hebben de Heer gebeden en ze hebben een bijzondere oplossing bedacht. Ze wisten dat die mevrouw, die prinses, elke morgen daar ging baden in een bepaalde plek. Een mooi stukje stand bij geweest zijn. Mag geen moer uit, daar ergens. En ze hebben een biezenmandje bestreken met asfalt en met pek. Van binnen en van buiten. Moest wel, ja. Zo'n mandje zelf is zo lekker als een mandje. Dat zeggen wij nog. Maar dat was daar ook zo. Maar het woord pek is toevallig precies hetzelfde woord als bedekking. Of... verzoening is precies hetzelfde woord. Aha. Weet je wat we doen? We maken een soort reiswiegje. Ik zeg het maar met de Nederlandse woorden van vandaag. Die gaan we aan de binnenkant waterdicht maken. En aan de buitenkant ook. En dan zetten we het daar maar in het water. En dan wachten we maar af. En dan staat Mirjam, zusje van Mozes, achter de boom te wachten. Wat gaat er gebeuren? Komt prinses vandaag ook? Ja, die kwam ook. Ziet dat kind, krijgt medelijden uit het water. Levieten. Daar begint het. Eigenlijk is het een prachtig verhaal. Zo is ook jouw en mijn redding begonnen. We hadden eigenlijk dood in misdaden en overtredingen. Er zou geen ander perspectief zijn dan te sterven. En er is een oplossing. Het woord mandje, biezenmandje, is hetzelfde als het woord ark. Aha, denkt u, maar daar heb ik al eerder van gehoord. Ja, natuurlijk, de ark van Noach. En ik heb niet zoveel liedjes van thuis meegekregen, maar één wel, die werd wel eens geciteerd. Scheepke onder Jezus' hoede. Je kent hem? Met zijn kruisslag hoog en top, en dan komt wat ik bedoel, neemt als arke der verlossing, allen die in nood zijn op. Nou ja. En gaat dan door. Prachtig lied. Ziet u die ark daar drijven? Zouden ze geweten hebben van de ark van Noach? Waarschijnlijk wel. Dat werd doorverteld vroeger. Ze hadden geen televisie en nog geen boeken. Dus dat moet mondeling gebeurd zijn. En dat zal ook wel. Maar hoe dan ook. Ze hebben dus alleen gezegd. Dan willen we ook zo'n ark. Mooi hè? Mozes. Uit het water geroepen. Ik laat de rest maar los. Want je kent het verhaal. Maar Mozes is op een bepaald moment begonnen met zich voor dat volk in te zetten. En dat was te vroeg. Dat was nog niet het juiste moment. En ik kan me indenken als je jong bent en machtig bent in woorden en in werken. Dat was die, staat van hem in de Bijbel. Dat je dus wilt beginnen. Je hebt een drive om wat te doen. Niet dat slappen. Dan aan de slag en dat is ook ja, gebeurd. Maar het was te vroeg. En hij slaat in een wilde een Egyptenaar dood en moet vluchten. Het merkwaardige is dat de Bijbel zelf echt vertelt hoe God het zag. Dus hoe Mozes het zag was, ik heb iemand omgebracht, ik moet vluchten. Ik ben dus nu op de lijst gezet van de meest gezochte misdadigers. Daar sta ik nu op, hij vluchtte naar Saoedi-Arabië, naar Midian, dat heet vandaag Saoedi-Arabië. En daar heeft hij bij een bepaalde familie onderdak gevonden. Daar is hij schaapherder geworden. En daar is hij een vrouw tegengekomen, Zippora, van Lama. Maar Mozes heeft dat gedaan. En de Bijbel zegt van diezelfde daad dat hij de schatten, nee, de rijkdom van Christus, groter rijkdom, de schatten, grotere schatten vond dan de rijkdommen van Egypte. Dat zegt de Bijbel ervan. Dus niet van, die Mozes was een 40 jaar te vroeg, die was veel te snel van handelen, maar hij heeft daar een keuze gemaakt. Tussen de rijkdommen die te maken hebben met de hemel en de rijkdommen die te maken hebben met de aarde. En Mozes wordt geroepen bij die brandende braamstruik. Ik laat nu alles los, Mozes. Maar Mozes wordt in de Bijbel koning van Jeschurun genoemd. In Deuteronomium 33 vers 5, Deuteronomium 33 vers 5. En Jeschurun is een bijnaam van Israël. Dus Mozes wordt koning van Israël genoemd. En het merkwaardige is dat hetzelfde bijzondere hoofdstuk Deuteronomium 33 van Aaron zegt dat hij, die Aaron, ik heb het opgeschreven, een gunsteling is van God. Om het nu maar helemaal compact te maken, je ziet ineens dat het volk Israël uit de Egypte slavernij wordt getrokken, door de woestijn wordt geleid door twee bijzondere mannen. Mozes en Aaron, dat is wel bekend. Mozes, de koning, en Aaron, de priester, de gunsteling. Hoort u het goed? Nog geen priester-koning, maar wel een priester en een koning. Een soort duobaan, zouden we vandaag misschien zeggen. Hij de regerende tak, Mozes, en Aaron de priesterlijke tak. En die twee hebben 40 jaar lang zorg gehad voor de hele groep en hebben gediend. Daar ziet u de koning-priester, begonnen in Genesis 14... Melchizedek, weet u wel, als duiding, even, heel globaal, heel voorzichtig. Bijna drie hele versen en dan heb je het gehad. En dan kom je hem ook niet meer tegen. En dan gaat het bijzondere door dat God zich bedient van een koning en een priester. Natuurlijk is er tegenstand geweest. Er is een gigantische oproer geweest in de tijd van Korach, Datan en Abiram, als u dat wilt zoeken, nummer 16, nummer 17, nummer 16 met name. Daar vindt u het. Helemaal uitgewerkt. Nou, dat is een rebellie geweest van je welste. Want denkt u nou echt dat u alleen priester bent, Aaron? Of zijn wij ook niet wat bijzonders? En denkt u nu zelf dat u Mozes alleen de baas bent? Maar we zijn er ook nog. Het is alsof je de politieke partijen van vandaag en daarna hoort kraaien. Toen al. Daar komt het vandaan. En maar verkiezingen. En maar roepen. En manifesten schrijven. Daar ligt een bijzondere ontwikkeling. En God grijpt in. Dat is heel erg ver gegaan. Zelfs zover dat ze gingen offeren met vuurpannen en met reukwerk. En op hem met voor Koran, Datan en Abiram opende de aarde zich ineens. Mozes die bad notabene, als ze zullen sterven zoals wij allemaal sterven, dan heb ik niet gesproken. Zo, nou, dat was best hoge taal. Dus als iemand gewoon overlijdt omdat hij 70 of 80 of 90 of 120 is, of een kwaal heeft, ja, dat kan ons allemaal overkomen. Maar nee, de aarde opende zich, één keer een gat. En zei precies daar waar die familie van Korach, Datan en Abiram stonden, zakte weg in zand erover. Sorry hoor, dat is veel te cru. Maar dat gebeurde wel. En toen was het nog niet over, want toen begon het volk te roepen tegen God. Maar vreemde God, dit overkomt onze broeders. Nou ja, die beginnen weer te zeuren, want het was toch wel een aardige man, die Korach. Of het was die Abiram was ook wel leuk om te zien. Je kon hem best gebruiken als buurman. Daar gaat hij, hè? Net als vandaag. En dat loopt uit op één punt. dat ze Mozes en Aaron wel voor het tribunaal willen stellen. En dan grijpt de Heer weer in. En dan krijg je die merkwaardige geschiedenis, die heb ik heel vaak geciteerd. Misschien wel al de vorige keer nog een keer, dat zou kunnen. Dat houdt me al een poosje bezig. Vraag nu maar eens aan elke stam een staf. 12 stammen, van elke stam een staf. Een dennenboompje. Maar we takken eraf dood. Door materiaal. 12 staven. Leg die nu maar in het heilige der heiligen, bij de tabernakel, in het heiligdom, in het allerheiligste. En dan zal ik duidelijk maken wie ik verkiezen zal. Nou, dat hebben ze gedaan. Mozes deed dat met name. En de volgende morgen gaat hij er weer naartoe, weer in het heilige der heiligen. En 11 staven, net zo dor als de avond daarvoor, behalve die ene staf. De staf van Aaron. Ik heb daar een paar zondag over gesproken, omdat ik het zo'n prachtig beeld vond van je legt een dode stok in het heiligdom en er komt een boom des levens weer uit. Ik vind het schitterend. Dit is gewoon, voor mij is dit, het plaatje is zo warm en zo mooi, zo diep. Want dat gebeurde wel. De Bijbel zegt dat het een amandelboom werd. Iets met bloesem en takken en vruchten. En ook ook vruchten erbij. Dus in één nacht ontstond er een amandelboom. Prediker 12, u kent hem. Uw tanden worden met, uw maalsters gaan ophouden op een bepaald moment. Nou, u gaat naar de tandarts, u laat zich iets van plastic aanmeten en u gaat weer verder kauwen. Maar uw ogen worden ook minder. Die uit de vensters zien, verliezen hun glans. En de deuren naar de straat, uw oren, die worden ook dicht. Nou ja, heb je dus nu beter horen voor en weet ik veel. Elke dag word je gebombardeerd met de reclame. En ja, de sterke mannen, de wachters, je handen, die beven. Ja, je ziet het gebeuren, hè, wat trillerig en zo. Niet meer zo vast als vroeger. En de sterke mannen, die gaan zich krommen. Die benen van jou, die worden ook wat krom. Vroeger was je een goede keeper, maar nu kun je dwars door die benen een bal naar binnen schieten. Als je, nou ja, ik wil het zo ludiek mogelijk, maar ik wil het niet verflauwen. Ik wil het nog duidelijk maken dat het hele aftakelingsproces daar geschetst wordt. Van je haren, je ogen, je statuur, je krachten. En de rouwklagers gaan rond op de straat. De advertentie staat in de krant. Je ziet het helemaal. En dan ineens één zinnetje in Prediker 12. En de amandelboom bloeit. Alles is teloorgang. En ineens is daar één punt van dit gaat bloeien. Ik weet niet of u veel sterfbedden hebt meegemaakt. Ik heb wel een groot aantal meegemaakt. Niet van eigen familie, ook van eigen familie. Maar ook omdat je erbij geroepen werd. En als je dan mensen werkelijk weg ziet kwijnen. En dan ineens gaan die ogen open. En een enorme. Ze komen me halen! De amandelboom bloeide al. Je zag het gebeuren op het sterrenbed. Ineens komt dat nieuwe leven. De amandelboom is immers de eerste boom in het voorjaar in Israël. Dat gaat bloeien en gaat vruchtigen. De eerste boom. Het begin van een nieuwe leven. U hebt zelf uw voorbeelden. Of van tante Truus of van ome Jaap, het is goed. Maar er zijn voorbeelden genoeg. De amandelboom bloeit. Wat gebeurde er met die staf van Aaron, de amandelboom? Dat is de boom des levens. Hij is gestorven door onze Heer Jezus. Hij is in het graf gelegd. En de volgende dag, ik zet hem even heel kort naast elkaar, kwam er een amandelboom weer uit. Nou, ja, daar geniet ik van. Dit is te mooi voor woorden bijna. Maar dit is zo prachtig mooi. Maar wat ik nu daar kwijt tijd wil. Mozes en Aaron, de koning en de priester. En hier is het Aaron die dit mag tonen, want dat werk van leven brengen is niet gekoppeld aan koningschap. Dat is gekoppeld aan priesterschap. Dat is gekoppeld niet aan, laten we zeggen, op de troon zitten. Dat is gekoppeld aan het altaar. aan leven uit God, aan sterven, aan een offer willen zijn. En dat is die Heer Jezus. Daarom zal, als u in de hemel komt, en daar komt u als u gelooft in de Heer Jezus, dan komt u daar en dan ziet u de troon zien en in het midden van de troon iemand zitten, een lam. Ja, daar ziet u hem. Daar ziet u ineens de koningpriester. Hij zit in de troon, maar het blijkt het lam te zijn. Het lam in de troon, het lam op de troon, daar ziet u die koningpriester. Dat is waar je dan uitkomt uiteindelijk. Maar hier bij Mozes en Aaron ziet u het helemaal gebeuren. Ook voorbeeld. Nog een tekst. Het psalm, misschien wil u het opzoeken voor uzelf. Psalm 110. Die staat ook in het boekje wat u, dat, van deze studies. Die hebt u kunnen meekrijgen. Die heb u waarschijnlijk ook nu. 110. Vers 4. Daar staat in mijn vertaling boven belofte voor de priesterkoning. Dat is niet authentiek, dat is niet in de tekst. Dat hebben vertalers erboven geschreven. Maar gewoon om u te helpen. Belofte voor de priesterkoning. Maar het gaat om vers 4. De Heere, Jahweh zelf, heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Hier komt het eerst het woord ordening voor. Er is een ordening van Aaron en er is een ordening van Melchizedek. De ordening van Aaron is dat Aaron en zijn zoon en de zoon van die zoon en daar weer een zoon van en daar weer een zoon van. Dat is de lijn, dat is de vastgestelde orde, de ordening. Dat is de ordening van Aaron. Maar hier is iemand naar de ordening van Melchizedek. Maar we weten niet eens of Melchizedek getrouwd was. We weten niet eens of hij wel een zoon had. We weten niet eens of hij een vader of moeder had. Zonder vader, zonder moeder. Naar de ordening van Melchizedek. De Heer Jezus, lieve broeders en zusters, is volgens de Israëlitische norm een zoon van Jozef. Maar anderen zeggen, nee, want Jozef is helemaal de vader niet. Jozef kwam er helemaal niet aan te pas toen hij geboren werd. Dan geldt de moeder. En als de moeder een leviet is, en dat was ze, Maria, knoop dat maar eens goed in uw oren. Ze was een leviet, ze was een nicht van Elisabeth en een nicht van Zacharias. En dat waren wij uit de stam van Levi, priesters, allebei. En Maria was daar een nicht van, nou, u kunt plussen en minnen wat u wilt, maar u komt uit dat Maria moet dus van de stam van Levi zijn geweest. Dat is op zich uiterst merkwaardig dat Jozef uit de stam van Juda komt, uit de koningslijn komt, Matthäus, geslachtsregister van de Jezus in Matthäus, zoon van Jozef, koning. Maar hij was helemaal geen zoon van Jozef. En in Lucas komt het verhaal dat hij van Maria is. En van Zacharias en van Elisabeth en van familie. En dat Maria daar toen ze in verwachting raakte naartoe ging. Zal ik het anders zeggen? U moet een keer achter uw oor krabben. Van wie stamt de Heer Jezus eigenlijk af? Nou, ik zeg het u heel voorzichtig. Toen al, direct al, zelfs bijna voor hij geboren werd, kwam de koning en de priester al om het hoekje kijken. Dat is heel apart. Dat komt nog een keer voor, dat heb ik overwogen om mee te nemen in mijn toespraak, maar ik doe het niet, want ik vind het een te grote uitstap. Uit Richteren, misschien wilt u dat een keer lezen, Richter 17, daar staat een jongeman uit Bethlehem, die is leviet en die stamt af van Juda. Dus ook zo'n rare kronkel. Maar daar gaat het helemaal mis. Die gaat precies de verkeerde keuze maken. En die wil ook een huis van God. Die wil zelf een tempel. Hij wilde de priester zijn en hij wilde ook de baas zijn. Maar dat loopt niet goed af. Want die jongeman heeft geen zorg voor de Heer, maar alleen maar voor zichzelf. En als hij een vrouw heeft of een bijvrouw heeft in hoofdstuk 19 van Richteren, dan offert hij of het hij die bijvrouw op. Laat hij notabene mishandelen en verkrachten een hele nacht door. En dan snijdt hij die vrouw dan in 12 stukken. Een luguber verhaal en stuurt in die stukken door het hele land. Weet je wat de Heer Jezus tegen jou zegt? Ik heb mijn vrouw zo lief dat ik mijzelf voor haar in de dood ga geven. Die Levitische man uit de stam van Levi, uit de stam van Juda, afkomstig uit Bethlehem, er is nog één in Bethlehem geboren, als u begrijpt wat ik bedoel, die geeft zijn vrouw in de handen van de misdadigers en blijft zelf buiten schot. Dat is het omgekeerde van de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven en jij blijft buiten schot. Dat zijn van die schitterende trekjes. Maar hier is er een ordening van Melchizedek. Een soort volgorde, een soort route waar Melchizedek een rol in speelt. En dat is een priester niet voor een bepaalde tijd, niet voor, laat maar zeggen... De priester begon op zijn 25e, zegt de Bijbel heel precies, met volontairen. Dus meelopen met anderen. Op zijn 30e begon hij met zijn eigenlijke taak. Daarom begon de Heer Jezus ook op zijn 30e, niet op zijn 29e. Daarom begon Ezechiël op zijn 30e. Daarom begon Jeremia op zijn 30e. Dat is niet zomaar. 25 jaar dus een volontairtijd. 5 jaar meelopen met ouderen. En dan mocht een priester dienst doen tot aan zijn 50e. En dan mocht hij nog dienst blijven doen, als hij dat wilde, maar hij kon ook met pensioen gaan. Maar hij is priester geworden tot in eeuwigheid. Voor hem is het niet een opvolger. Het is niet een nieuwe nazaat. Daarom wordt ook van Melchizedek geen zoon genoemd. Stel dat dat gebeurd zou zijn, oh ja, die was na hem natuurlijk aan de beurt. Nu, de Heer Jezus is hoge priester geworden naar die volgorde, in die rij, zonder begin van dagen, zonder einde van leven, de Zoon van God gelijkend. Ik ga nog met u een stukje lezen, uit het boek Zacharia. Zacharia, hoofdstuk 6. Is vaker aan de orde geweest, ja, maar u bent er niet altijd geweest misschien. En misschien is mijn geheugen niet al te goed, heb ik het niet zo vaak gezegd, maar ik dacht dat ik het vaker gezegd had. Zacharia 6. Israël heeft jarenlang tabernakeldienst, tempeldienst gekend, totdat Nebukadnezar kwam en die hele zaak stuk sloeg en ze allemaal weer uit het land gingen. Nu niet naar Egypte, maar nu naar Babel. Dat heet vandaag Irak. Daar zijn ze toen geweest. En toen mochten ze weer terug. En in die tijd mochten ze ook de tempel weer herbouwen. Dat vindt u in Ezra en in Nehemia. Dat zijn dus die beide mannen. Weer zo'n combinatie. Ezra de koning, Ezra de priester en Nehemia de koning. Hebben ze weer altijd zo'n duo situatie. Hier ook nog. In Zacharia 6... Vers 9, daar staat, misschien is het fijn om u dat, toch, dat u dat leest met mij. Het woord van de Heere kwam tot mij, neem van de ballingen van Geldai, van Tobia en van Jedaia gaven in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen in het huis van Josia, de zoon van Zefanja, waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver en goud, maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. Dat was de opvolger van Aaron, gewoon in de lijn van Aaron, of familie van Aaron, Leviet. En zegt tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten, nu moet u opletten. Zie een man, met een hoofdletter in deze vertaling, zijn naam is Spruit, met allemaal hoofdletters in deze vertaling. Die zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, koning, zitten en heersen op zijn troon, koning, En hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen hem, dat koning zijn en dat priester zijn, tussen die beiden, tussen dat koning zijn en dat priester zijn, zal vredesberaad plaatsvinden in deze vertaling. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst een beetje ging begrijpen en dat ik huilde. Hoe is het mogelijk? Ze komen terug uit Babel, verwarring, ze mogen weer beginnen en de tegenstand is sterk en de buren zijn er tegen. Ze krijgen een proces aan de broek en ze moeten voor de... Nou ja, er gebeurt van alles. Iedereen is bezig om dat werk te laten stoppen. Je mag, als je hier een huis bouwt en de buren zijn tegen en de hele hoeggemeenschap is tegen, nou, dan krijg je ook de kriebels. En weet je ook niet meer waar je het zoeken moet. Nou, zo was het daar ook. En in die tijd zegt Zacharia, jullie moeten een collecte houden. En je moet goud en zilver inzamelen, hadden ze misschien nog. En van dat wat je in de collectezak vindt, daar moet je een kroon van maken, of zelfs kronen van maken, meervoudsvorm. En die moet je op het hoofd van Jozua zetten. Toen was er een hoge priester, Jozua, die was priester. En toen was Zerubabel de koning. Ook weer die twee. En die twee, die worden twee bomen genoemd, twee olijfbomen genoemd. En die laten beide hun sappen stromen naar die ene kandelaar. Eén kandelaar. Twee figuren. Naar één punt. En nu krijgt de hoge priester Jozua de kroon op zijn hoofd gezet. En voor hij ietsie pietsie eigenwijs zou kunnen worden, wordt gezegd, sorry, het is niet voor jou Jozua, het is voor een man die nog opkomt. En die man die nog komt, Zacharia, profeet. Een profeet is per saldo iemand die het getuigenis van Jezus voor zich heeft. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Dat is de adem van de profetie. En hij ziet hem hier komen. Hij komt op. Alsof ze zijn geboorte al meemaakten. Hij kwam op. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Wat zei de Heer Jezus ook weer? Breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Ze zegt, dat kan niet, zoveel jaar, dik in de 40, ja, zoveel, 46 jaar, is er aan die tempel gebouwd. En hoe kan dat dan? In 3 dagen? Nou ja, maar hij sprak van zijn lichaam. Hij sprak van een totaal andere tempel. En hij zal met majesteit bekleed zijn en hij zal zitten en heersen op zijn troon. Je moet je dus voorstellen dat er een priester komt, zegt Zacharia, die een kroon draagt, die in zijn troon zit, maar die ook priester zal zijn. Koning, priester. Naar de ordening van weer hetzelfde. Dan ben ik bijna aan het eind van het Oude Testament. Dan ga ik naar het Nieuwe Testament. De brief aan de Hebreeën. Ik wil toch graag dat u het even meeleest. Dat helpt voor later als u erover nadenkt. Echt heel veel. De brief aan de Hebreeën. Het zijn eigenlijk drie hoofdstukken. Hoofdstuk 6 en 7 en 8. Maar dat zal ik niet doen. Ik ga aan het eind van hoofdstuk 6 beginnen. Hebreeën 6. Aan het eind van hoofdstuk 6. Deze hoop, vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is. En reikt tot het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Daar heb je het weer. Een heel merkwaardig beeld. Ik heb dat ook een keer gelezen van iemand. Ik heb niet zoveel verstand van varen. Maar vroegere schepen, er waren zeilschepen. Die motoren zijn van latere datum. Een zeilschip in een natuurlijke haven binnensturen valt niet mee. Natuurlijke haven is een rotspartij, er zit een gat in, opening, een soort kloof, en dan moet dat ding in. En manoeuvreren met een zeilschip is loei en loei lastig. Dat kan bijna niet. Nu kun je achteruit geven, weet je, vooruit, achteruit, een beetje bij zijmotoren, van alles. Maar dat was niet zo. Wat gebeurde er? Zo'n schip kwam zo'n haven naderen en daar werd een klein bootje uitgelaten vanaf het schip. En daar werd het anker in dat kleine bootje gelegd van dat grote schip. En dat kleine bootje werd de haven ingeroeid. En dat kleine bootje wordt de voorloper genoemd. De plek waar dat schip zou moeten liggen in de haven was de plek waar die lui dat anker gingen laten zakken. En er werd aan het ankertouw dat schip naar binnen getrokken. Dat kleine bootje is de voorloper. Weet je wie voor u in de haven, kijk even naar boven, ja, maar niet letterlijk, ik bedoel niet het plafond, maar ik bedoel, wie is in de hemel voor u? De Heer Jezus. Wie? De hoge priester. Ja, die echte hoge priester die ook altijd blijft, die nooit ophoudt hoge priester te zijn. Dat de ordening van, die is daar. En die is als een voorloper daar binnen. En zo zeker als hij daar is, daarom is hier sprake van een anker van je ziel, in de taal. Zo zeker als hij daar is, zo zeker kom jij er ook. Niet omdat jij zo goed kunt manoeuvreren, maar omdat hij er al is. Mooi zo'n hoge priester. Daar word je blij van. Heer, ik hoef helemaal niet op eigen kracht. Ik kan ook niet op eigen kracht binnenkomen. U bent de enige die dat kan. Nou, hoofdstuk 7, Hebreeën 7. Dit was hoofdstuk 6. Dat gaat allemaal over die hoge priester. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Staat in het Nieuwe Testament. Hè? Dus wat we hadden in Genesis 14, daar ben ik begonnen, dat vindt u hier terug. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, priester van de Allerhoogste God. Dus precies de taal van Genesis 14. Hij ging Abraham tegemoet toen die terugkeerde naar het verslaan van de koningen. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. Dat heb ik allemaal gehad met je. Dat hebben we allemaal gelezen. En dan komt erbij in vers 3. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Wat staat hier? Nee, ik hoop niet dat ik het verkeerd zeg. Ik wil mijn schoenen aan alle kanten uitdoen en voorzichtig zijn. Waarom zou de Heer Jezus op het allerlaatste moment, vlak voor hij het werk ging volbrengen, vlak voor hij met zijn eigen bloed in de hemel zelf is binnengegaan, zegt de Bijbel. Tegen Maria zeggen, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Zonder vader, dat was al zo. Jozef was zijn vader niet. Zonder moeder. Dat. Als in Deuteronomium 33, ik heb het zo pas geciteerd, van de koning Jeschurun, dus de koning van Jeschurun sprake is, en de gezalfde, de geliefde, de aangename genoemd wordt, er staat daar al bij dat ook Levi moeder en vader niet heeft geacht. Daar al. In Deuteronomium 33. Daarom stond Mozes aan de kant toen ze het gouden kalf gemaakt hadden, ooit, bij de Horeb. En zei, wie is voor de Heere? En toen kwamen alleen de stam van Levi. En wat moesten ze doen? Vader en moeder niet achten. Echt de weg van de Heere gaan. Dat is bijna niet te behappen. Voor mij is dat niet te behappen. Maar de Heer Jezus, de enige plek waar hij, zal ik maar zeggen, op aarde in een moederschoot heeft kunnen rusten, baby. Ik had deze week bezoek van mijn achterkleinkind. Die is nu een aantal maanden oud. Ook de enige. Maar maakt niet uit. De moeder die drupt op de schoot van opa. Die moet ook maar een beetje klungelen met zo'n wurm. Nee, prachtig hoor. Schitterend. En lachen. Contact. Maar loslaten. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Kun je het opgeven? Mijn aangetrouwde kleinzoon die zei toen ik vroeger met zijn auto ging. Had een heel mooie auto. Het staat in de weg.
Ik heb vanmorgen tegen de Heer gezegd, remmen in de prak.
Zijn trots, zijn ik, zijn eigen leven. Maar opgeven, het is zo dwaas soms. De wereld zegt, nou geniet ervan, pluk de dag. Dat is ongeveer de beste tekst die de wereld heeft. Een andere tekst kennen ze niet. Maar dit. Hier vindt u iets van die hoge priester die vader en moeder opgeeft. Die dat niet heeft. Al die lijnen, al die verbindingen, die hele liefdevolle, bijzondere verbindingen, die tellen niet als het om de hemel gaat. Daarom bent u in de hemel ook, ja, de Sadduceeën vroegen, nou van wie ben je dan vrouw in de hemel, weet je wel. Als je dan 7 mannen hebt gehad, van hoe gaat het dan straks? Nou, je bent er helemaal niet als man en vrouw, je bent dan als engelen. Dat is een heel ander verhaal. De omstandigheden zijn totaal verschillend. Hier, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan ga ik even naar hoofdstuk 7, vers 11b, het tweede stukje van vers 11, Hebreeën 7, vers 11b. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Nou, dat betekent dat al die priesters die er geweest zijn, al die hoge priesters, sommigen waren heel goed en anderen waren misschien minder goed, die hebben niet iets kunnen doen. Maar stel nu eens dat je aan dato gaat zeggen, ik vertrouw al mijn verkeerdheid, al mijn diepste zielenroezen aan dato toe. Ja, dan bidt hij voor me. Maar op een moment is dato er niet meer. Die is overleden of naar de Heer gegaan. En dan? Dan moet je weer anders zoeken. Nou, dan ga je naar Gert en dan zeg je, Gert, ik heb het toen aan dato gezegd, maar misschien mag ik het aan jou zeggen. Maar daar zit ik mee. Deze ding is goed. Valt ook weg. Zeg het eens aan de Heer Jezus. Die valt nooit weg. Die blijft tot in eeuwigheid. Die priester houdt niet op. Er komt geen eind aan. En wat blijkt nu, als je in de hemel komt, dat diezelfde priester ook nog koning is. Hij is in de troon. En wat Mozes en Aaron samen deden, wat die anderen samen deden, dat doet hij. En er is vredesberaad, vredesoverleg, overleg van vrede, tussen het koning zijn van hem en het priester zijn. Nou, dat heb ik ondervonden. Als koning had hij mij moeten veroordelen. Wat ik gezondigd heb, ja, dat moet je dragen. Het loon van de zonde is de dood. En de priester zei, maar ik ga voor hem betalen. En de priester heeft dat gedaan. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Hij heeft onze schuld, onze straf, onze verkeerdheid voor God beleden alsof het zijn verkeerdheid was. Vredesoverleg. En nu ben ik vrij. Ik ben voor altijd vrij. En ik ben niet bang voor die koning. Die koning, dat is dezelfde die mijn Heer is, mijn bruidegom is. Hij is de schepper, hij is het hoofd van het lichaam, hij is het Heer van de gemeente. Hij is het, hij is de hoge priester. Weet je, die ordening van Melchizedek is een moeilijke zin misschien, maar zo warm, zo mooi, zo fijn, dat je er altijd van kunt gaan genieten. En altijd weer kunt zeggen, ik snap het nog niet helemaal en ik kom misschien later tot de conclusie dat ik het misschien wel helemaal niet heb gesnapt, maar laat maar. Wat ik mag snappen is dat de Heer Jezus, mijn heiland, zelf hoge priester is en voor mij met zijn eigen bloed is ingegaan op de grote verzoendag, dat is het kruis van Golgotha, en dat hij met zijn eigen bloed verzoening heeft gebracht en dat al mijn schuld voor eeuwig weg is. Maar dat hij ook voor mij zorgt, want de hoge priester zorgt voor je. Aan het hart van de hoge priester kom je erachter wat licht is en wat volmaaktheid is. Dan kom je achter aan het hart van de hoge priester. Urim en Tumim. Aan het hart van de hoge priester leer je hoe de weg zal gaan. En als er een onduidelijkheid was, dan zeiden ze, nou, we wachten even tot de hoge priester komt. Want die kan het ons duidelijk maken. Uit de mond van de priester wordt kennis gezocht. Maar jouw hoge priester is niet iemand die onze kerk gesticht heeft. Wel in de zin van de kerk, de kerk, maar niet onze club. Dat is onze hoge priester. En die is bovendien koning. Melchizedek. Mooi hè, dat je met die Melchizedek, met die hoge priester verbonden bent. En dat hij je wil gaan gebruiken tot zijn eer. Maar je gaat er zelf van genieten. Wat een vreugde is het om hem te mogen dienen en hem te mogen zien en hem te mogen leren kennen. Dit zijn zulke prachtige beelden. En die horen bij dat hele thema van priesterschap. We moeten ook weten wie onze hoofdpriester is. Wie is eigenlijk onze... Ja, de Heer. Ja, maar hoe zit dat dan? Nou, die heb ik vanavond willen schetsen. En ik heb een paar voorbeeldjes van Mozes en Aaron en ook van Jozua en Zerubabel genoemd. En wat teksten. Maar om duidelijk te maken dat hij die echte hoge priester is. Die ook blijft tot in eeuwigheid. Die niet ophoudt. Die niet door de dood verhinderd is om te blijven. Dat waren de andere hoge priesters wel. Maar deze niet. Eeuwig. Een eeuwig priesterschap. En vredesberaad zit ertussen. Dat koning-element en dat priester-element. Daar zit vredesberaad. Nou, voor mij is dat het kruis van Golgotha. Dat staat ertussenin. Waar het licht van Gods genade schijnt. Zoals die bij de bomen in het boek Zacharia. Sappen naar een kandelaar laten stromen. Weer die twee. Dat duo baanachtige. Sappen naar die kandelaar. Dat is het licht van Gods genade. Dat straalt. Voor jou en voor mij. Nog steeds. De Heere zegene je. En ik hoop dat je daarover nadenkt. En laat het maar de revue passeren en vraag dan de opname maar of zoek er maar naar, die is er wel. En ga daar maar nog een keer bij langs. Je wordt er rijk van en je gaat de Heer aanbidden, je gaat hem groot maken. Je gaat tegen hem zeggen, u bent mooier dan ik dacht, u bent groter dan ik dacht. Dank u wel voor wie u bent. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo groot is, zo schitterend is, zo bijzonder is. Het is uw geliefde, uw welgevallen. Vader, dank u wel. Als in het Oude Testament een hogepriester al een gunsteling genoemd wordt, dan geldt dat zeker voor de Heer Jezus. Uw gunsteling. En wie u al uw gunst kwijt kunt. En dat wilt u ook graag. En juist hij is aan het kruis gaan hangen. En juist hij wilde het offer zijn. En juist hij wilde met zijn eigen bloed ingegaan als een hogepriester in de hemel zelf. Juist hij heeft door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Ik citeer. We willen u danken, Heer Jezus, dat u dat bent. We danken u, Vader, dat u dat allemaal zag. En dat u ook ons iets van deze dingen wilt duidelijk maken door uw Heilige Geest. We prijzen uw naam. Amen.